Goedenavond allemaal. 2 minuten voor 8:30, maar we wagen het er maar op. Hartelijk welkom in deze eerste commissie Omgeving en Economie, de nieuwe naam. Vorig jaar hadden we gezamenlijke raadscommissies, maar is nu gekozen voor 2 commissies. En dit is de commissie Omgeving en Economie. En daarvan heeft u allemaal de agenda ontvangen. Hartelijk welkom hier in de zaal, commissieleden, mensen van het college. Maar ook de mensen thuis. De tribune is niet gevuld, maar de mensen thuis ook hartelijk welkom bij deze vergadering als voorbereiding op de raadsvergadering van 20 september. U hebt allen de agenda ontvangen en bij deze wil ik graag de agenda vaststellen. Zijn er aanvullende agendapunten, vragen over de agenda? Zo niet, dan is dit de agenda waar we het mee gaan doen. En dan gaan we naar punt 2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 5 juli 2022. Lijkt alweer een hele tijd geleden. De besluitenlijst, wie mag ik daar het woord over geven? Ik zie geen handen. Dan betekent het waarschijnlijk dat we het eens zijn met de vaststelling. En is bij deze besluitenlijst vastgesteld. Gaan we naar punt 3. Mededelingen. Kijk even naar het college. Zijn er mededelingen vanuit het college? Mededelingen vanuit de commissieleden? Niemand? Geen mededelingen? Dan gaat het lekker snel. Gaan we door naar 4. Dan komt de vraag terug bij het college. Is er informatie vanuit het college? Beide wethouders hebben geen informatie vanuit het college. Het gaat heel snel. Dan gaan we naar de rondvraag. En ik wil graag de rondvraag zo doen dat ik gewoon even rondkijk van wie heeft er iets voor de rondvraag. En als ik een hand zie, dan krijgt u de beurt. Ik zie 1, mevrouw De Boer. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb even een vraag rondom de gasvoorziening binnen onze gemeente. Minister Jetten die heeft een aantal maanden geleden bedacht dat per 10 oktober alle contracten opgezegd moesten zijn. En daar viel Tuberg ook onder. Een aantal dagen geleden werd er gemeld in de pers dat de 14 Twentse gemeenten bij de Vattenfall, vanuitgaande dat de gemeente Tuberg daar ook onder valt, viel er vandaag weer wat nieuws in de bus, dat minister Jetten de sancties van de contracten van Gazprom eraf heeft gehaald. Dus ik wou eigenlijk graag weten, heeft dat consequenties voor onze gemeente? Want het is bekend dat de contracten van Vattenfall ongeveer 4 keer duurder zijn dan dat wat we hadden bij de Gazprom. Dus mijn vraag is, moeten we daar naartoe terug? Komt er een soort van compensatie omdat we nu veel duurder uit zijn en Den Haag zegt van we doen het dan toch maar anders. Dus ik hoef niet acuut een antwoord, maar ik zou wel graag op termijn een antwoord van de wethouder daarover hebben. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw De Boer. Ik kijk even naar rechts. Mevrouw wethouder Oude Avenhuis wil daarop reageren. Gaat u gang.
Dan kan ik het volgende ook zeggen. Inderdaad, vrijdag ben ik hierbij gepraat over dat we een nieuw contract hadden van Vattenfall voor 4 jaar. Omdat we niet anders konden. En ik kreeg vanmiddag bericht, inderdaad, wat u zei, mevrouw De Boer, dat het nu misschien allemaal wel anders gaat worden. En daar hebben we morgen vroeg hebben we daar spoedoverleg over. Klopt inderdaad wat u zei, 4 jaar, veel duurder geworden. En omdat het nu in één keer wat de heer Jetten is contact over geweest. Vorige week nog met de heer Jetten over van hoe dit allemaal ging. En toen bleef hij bij dat het zo was, zo die had afgesproken. Dus toen hebben ze het vrijdag vastgesteld. Maar dat moesten ze. En nu komt hij er vandaag op terug. Dus nou gaan we morgen kijken. Morgen is spoedoverleg, ook met Oldenzaal lossen. En hoe we dit eigenlijk kunnen cancelen om toch een ander contract te krijgen.
Dank, wethouder, voor uw antwoord. Mevrouw De Boer,
dank u, voorzitter. Ik ga ervan uit dat de wethouder ons op de hoogte houdt van de inhoud van het gesprek. Morgen, het overleg. Ja. Wat daaruit komt. Ja. Dank u.
Oké, die toezegging is er van de wethouder. Dank u wel. Andere vragen voor de rondvraag? Nee, dank u wel. Dan gaan we de rondvraag afsluiten en dan gaan we naar een aantal bestemmingsplannen. Planpunten, volgens mij zie ik er 4. Om te beginnen met punt 6. Dat is bestemmingsplan buitengebied Hardenbergerweg. De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan buitengebied Hardenbergerweg 145 Geesteren vast te stellen. Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding van de visvijvers en horecapaviljoen en de realisatie van een camperplaats mogelijk. Wie van de fracties mag ik daarover het woord geven? Ik zie meneer de Kolstee, ik zie meneer Oude Geerdink, mevrouw de Boer, meneer de Braak en ook meneer Groothuis. In die volgorde dan maar even. Meneer de Kolstee.
Voorzitter, dank u wel. We zijn blij dat er weer ondernemers zijn die durven te investeren. En dat is ook hier bij de Broekbeek het geval. Wordt vergroot, wordt vernieuwd, wordt uitgebreid. We hebben zijn we er heel blij mee. En ik wens de ondernemer heel veel succes.
Dank u wel, meneer de Kolstee. Meneer Oude Geerdink.
Ja, dank voorzitter. Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding van de visvijver en het horecapaviljoen mogelijk. En wat ons betreft is ruimte voor ondernemers erg belangrijk. Dus wat Kerpen 22 het aangaat, kan dit ook als hamerstuk door.
Mooi, dank u wel. Dan gaan we naar mevrouw de Boer.
Dank u wel, voorzitter. Ik had van alles opgeschreven, maar dat is al gezegd. Dus ik ga het ook niet te lang maken. Ik vind het belangrijk dat de ondernemer in deze binnen het KGO-beleid investeert in natuur, in gelden, in het Groenfonds en ook nog de handbal in Geesteren zo nodig ondersteunt. Er zijn geen zienswijzen en wat lokaal sterk betreft is dit raadsvoorstelakkoord en kan het wat ons betreft ook door als hamerstuk voor de volgende raad. Dank u wel.
Dank u wel. Dan gaan we naar meneer De Braak.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wat ons betreft ook een prima bestemmingsplan waar het mogelijk maakt dat deze recreatieondernemer de mogelijkheid krijgt om zijn huidige recreatietak uit te breiden en ook nog wat te verbreden. Dus ook namens de CDA-fractie akkoord en wat dat betreft ook een hamerstuk voor de komende raadsvergadering. Dank u wel.
Mooi, dank u wel. En dan gaan we naar de heer Groothuis ten slotte.
Ja, dat is mooi als u laatst aan woord bent, voorzitter. Ik heb niks toe te voegen en toch ga ik er mijn 1-2 alinea's voorbrengen. Voorzitter, we houden van ondernemende mensen. Op deze locatie ziet de eigenaar expansiekansen voor zijn huidige bedrijfsvoering, als ook de opstart van een camperplaats. Voor de groene inpassing zijn voorzieningen opgenomen in het plan. Het KGO-fonds krijgt 30.000 euro's om divers in te zetten, daar waar het gewenst is. Een mooi plan waarop geen zienswijzen zijn ingediend. De fractie Gemeentebelangen VVD gaat akkoord met dit voorstel en wens de ondernemer alle succes.
Dank u wel. Als ik het samenvat van alle fracties, dan wordt het een hamerstuk voor de volgende raadsvergadering. Dank u wel. Gaan we door naar punt 7. Dat is opnieuw een bestemmingsplan. De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan buitengebied op Marsumseweg 388 Reutem vast te stellen. Het bestemmingsplan maakt het veranderen van de woonbestemming met gelijkblijvende oppervlakte, zodat een bijgebouw op een betere plek kan worden gebouwd, mogelijk. Tegen het bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Opnieuw de vraag, welke fractie mag ik het woord geven? Ik ga nu natuurlijk beginnen bij meneer Groothuis. En dan meneer Oude Vrielink. Ik zie meneer Oude Geerdink, meneer de Kolstee en mevrouw de Boer. In die volgorde, meneer Groothuis.
Dank u wel, voorzitter. De situatie aanschouwend is het te begrijpen dat de aanvrager een andere situatie wenst. De strak aangrenzende woning, het achterliggende camperveld en de toegang daartoe maken dat het bestaande gebouw ofwel een ander gebouw op een andere plek ruimte maakt voor een betere situatie. Tegen dit voornemen zijn geen zienswijzen ingediend. De Gemeentebelangen VVD gaat akkoord met dit voorstel en wenst de initiatiefnemer succes.
Dank u wel, meneer Oude Vrielink.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wat ons betreft prima om de schuur wat anders naar een betere plek te positioneren. Geen zienswijzen, dus akkoord.
Dank u wel. Moet ik even goed kijken, meneer Oude Geerdink, volgens mij ja.
Ja, dank voorzitter. Inderdaad, een prima voorstel. Zijn geen zienswijzen ingediend, dus ook een hamerstuk.
Goed, meneer de Kolstee.
Ik ga er niks over zeggen, want iedereen heeft het gezegd. En ik ben het er volledig mee eens. Veel succes voor ons hamerstuk.
Dank u wel. En dan mevrouw de Boer als laatste.
Dank u wel, voorzitter. Ja, er wordt een betere woonomgeving gecreëerd voor de desbetreffende, dus daar kunnen wij niet tegen zijn. Wat ons betreft een hamerstuk voor de volgende raad.
Dank u allen. Samenvattend gaat dit ook als hamerstuk naar de volgende raadsvergadering. Dan gaan we door naar vergaderpunt 8 van de agenda. Opnieuw een bestemmingsplan. De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan buitengebied Oud-Marsumseweg 187 Albergen en 303 Reutem gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om de bedrijfsbestemming aan de Oud-Marsumseweg 303 te Reutem uit te breiden ten behoeve van de bouw van een speelhal en een berging. De hiervoor benodigde extra investering in ruimtelijke kwaliteit vindt plaats aan de Oud-Marsumseweg 187 te Albergen door het aanleggen van een houtwal. Tegen het bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Opnieuw de vraag. Wie van de fracties wil er iets over zeggen? Meneer Eithof is de eerste. Meneer Oudebruil en meneer de Kolstee. Mevrouw de Boer. Meneer Oudegering, iemand moet de laatste zijn. Dit keer met u het. Oké. Meneer Eithof.
Dank u wel, voorzitter. Een mooi initiatief van de lokale ondernemer. We zien hier ook de meerwaarde in van speeltuin Mooschieft. Heb je daarnaast ondernemen ook meer mogelijkheden. Tot slot wordt er ook een investering gedaan in het kader van de KGO. Prima dus. Nog één korte vraag voor de wethouder. Blijft de buitenspeeltuin nog bestaan of gaat deze ook weg? Wordt het volledig indoor? En ja, voor de rest wensen wij de initiatiefnemers veel succes.
Dank u wel, meneer Eithof. Dan gaan we naar meneer Oudebruil.
Dank u wel, voorzitter. Ook het CDA staat positief tegenover dit raadsbesluit. Het is een mooi plan, goed voor toerisme en een impuls voor onze economie. De extra investering in ruimtelijke kwaliteit is een mooi voorbeeld van hoe de regeling bedoeld is en wat ons betreft een hamerstuk.
Mooi. Dank u wel. Dan gaan we naar meneer de Kolstee.
Voorzitter, bedankt. Ook wij zijn vol lof over het stuk. Als ik het stuk goed lees, misschien geef ik dan meteen antwoord op de vraag van net. Wordt er aan de noordzijde uitgebreid? Dus ik ga ervan uit, want dat zou ik ook wel aardig vinden trouwens. Maar als dat niet zo is, dan moeten we nog wel eens even een keer weer praten. Maar dat de bestaande speeltuin blijft bestaan. Want de uitbreiding, de speeltuin is aan de zuidzijde en de uitbreiding is aan de noordzijde van het bestaande gebouw. Ik heb gelezen dat de ondernemer graag de wintermaanden ook daar actie opening wil hebben en kinderen wil ontvangen. En dat moet alleen maar toejuichen, dat wat ons betreft dus een hamerstuk.
Dank u wel. Dan gaan we naar mevrouw de Boer.
Dank u wel, voorzitter. Ja, prima raadsvoorstel. Daar kunnen we niet tegen zijn. Ik ben alleen heel erg benieuwd naar de houtwal. Of dat ook echt een houtwal wordt. Of een berg zand met hier en daar een stengeltje. Dus ik zou graag zien dat daar enigszins iets aan gedaan wordt als dat niet volgens de wensen en volgens het beleid en de afspraken gedaan wordt. Dank u wel.
We kunnen de laatste opmerking straks even aan de wethouder voorleggen, wat die houtwal betreft, denk ik. U wilt nog iets toevoegen, mevrouw?
Ja, ik wou eigenlijk toevoegen dat het lokaal sterk akkoord is en dat het wat ons betreft door kan als hamerstuk naar de raad. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Deze voorzitter gaat soms iets te snel. Meneer Oudegering, alle tijd.
Ja, dank u, voorzitter. Mooi plan van een ondernemer die wil uitbreiden. Wij wensen de initiatiefnemer heel veel succes. Er zijn geen zienswezen ingediend en wat ons betreft kan dit dan ook weer door als hamerstuk.
Dank u wel. Er zijn twee vragen min of meer gesteld aan de wethouder. Dus ik geef de wethouder graag even de kans om die vragen te beantwoorden.
Ja, dank u wel, voorzitter. De eerste vraag van meneer Eithof, ja, die was min of meer al beantwoord door meneer Kolstee. Dat klopt inderdaad. De buitenspeelplaats die blijft bestaan, of de buitenspeeltuin moet ik zeggen. En de vraag van mevrouw de Boer, de houtwal, die wordt na een jaar wordt altijd gekeken wat de staat is en hoe dat ingeplant, ingepoord wordt. Wat moet ik zeggen, is in elk geval wordt er wel naar gekeken en of wordt het gevolgd.
Wethouder, dank u wel voor de antwoorden. Ik neem aan dat de antwoorden duidelijk zijn en dat we dit punt kunnen afsluiten. En ik dacht ook weer te kunnen concluderen dat we hier een hamerstuk van kunnen maken. Ja, dank u wel. Dan gaan we naar het vierde bestemmingsplan, agendapunt. Dat is punt 9. De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan herziening Industriestraat Tubbergen vast te stellen. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 20 grondgebonden woningen te realiseren voor de doelgroep starters aan de Industriestraat te Tubbergen. Tegen het bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Wederom de vraag, welke fractie wil daar iets over zeggen? Meneer de Kolstee zie ik, meneer Oudegering, meneer Veldhuis, meneer Eithof en meneer Theers. Moest even spieken. Goed, de eerste was, dacht ik, meneer de Kolsteer. Ga er gaan.
Voorzitter, dank u wel. Ja, de Partij van de Arbeid is natuurlijk geweldig in de SAS dat daar woningen komen voor starters. Hoe meer, hoe liever. En dan nog wel in de binnenstad, dus mooier kan het eigenlijk niet. De vraag is alleen, wie heeft hier de regie? Wordt dat een project met een projectontwikkelaar? Of wordt dat een project die door de gemeente geleid wordt? En ik heb gelezen dat er 20 woningen zouden komen. Ik heb het bekeken, het is een behoorlijk terrein. Nou, had er mij maar 21 of 22 of 23 kunnen komen, dat zou nog mooier wezen. Dus ik zou er op aan willen dringen om het nog even goed te bekijken en er zoveel mogelijk starterswoningen op te zetten. Maar wij zijn hartstikke voor en ook blij. Dus wat dat betreft voor ons een hamerstuk.
Dank u wel, meneer de Kolstee. Ik moet even bedenken, meneer Oudegering was de volgende. Ja.
Ja, dank voorzitter. Ja, een heel mooi initiatief dat het voor 20 starters mogelijk maakt om in het dorp Tubbergen te wonen en te blijven wonen. Dat is iets wat denk ik heel belangrijk is voor onze gemeente. Er zijn ook geen zienswezen ingediend, dus wat ons betreft weerom een hamerstuk voor de volgende raadsvergadering.
Mooi, dankjewel meneer Oude Gerink. Meneer Veldhuis.
Voorzitter, dank u wel. Ja, prachtig plan. 20 huizen, 5 rijtjes van 4. Op niet al te grote kavels. Dat is een mooi idee. Ik denk een prima verbetering voor de woonomgeving. En ja, blijkbaar zijn het huizen voor mensen met een bescheiden inkomen. En dan denk je, geweldig. Maar dan zie je de prijs. 300.000 euro. En dan denk ik, oei, dat wordt een flinke maandlast. In de buurt van de 13, 14... 100 euro per maand. Voor rente en aflossing alleen. Dan is de vraag die bij mij opkomt, en eigenlijk bij de hele fractie opkomt, is: kan dit niet goedkoper? En die vraag is niet zo 1, 2, 3 te beantwoorden, denk ik. Ze willen het college daar graag tijd en ruimte voor geven om daar goed over na te denken. Maar wij willen wel heel graag een goede onderbouwing van de keuze die hier gemaakt is. Wil ik ook nog even refereren aan de woorden die hier gesproken worden, waarbij gezegd wordt, meer woningen is wat ons betreft een beter idee. Meer woningen, misschien iets kleinere kavels, 250 vierkante meter, is voor Twente misschien niet zo heel veel. Maar als je het landelijk bekijkt, is het best wel redelijk groot. Wellicht dat daar wat winst te behalen valt om de prijs te kunnen drukken. En ja, wat wil je gaan bouwen? Welke kwaliteit wil je? Hoe groot moet het zijn? Kan het een tiny house zijn? Zijn er andere alternatieven? Daar willen wij graag antwoord op.
Dank u wel, meneer Veldhuis. Ik neem aan dat de wethouder daar straks op zal reageren. Ik ga nu even door naar meneer Theus, wat de laatste valt. Maar eerst meneer Eidhoff nog. Meneer Eidhoff.
Ja, dank u voorzitter. Wederom een mooi plan waarbij nu 20 woningen worden gebouwd voor starters. Daarnaast is er nog eens een inbrekingslocatie, waardoor het extra wenselijk is. Ik wil een aantal vragen voor de wethouder. Er is al eerder gesproken over de 300.000. Hoe wordt deze koopprijs aangehouden / gehandhaafd? Wordt er nog gebruik gemaakt van de wachtlijst van de gemeente? Of is het aan het projectontwikkelaar zelf hoe de inschrijving loopt? En hoe verhoudt de afwaardering van de gronden in het oosten tot de verkoop van Brugman? Brugman staat momenteel ook te koop. Is dit hier ook al in meegenomen? Dat het later niet vergeten wordt of dat mensen die het kopen dit niet wisten? Tot slot wensen wij de projectontwikkelaar veel succes en hopen wij dat er zo spoedig mogelijk gebouwd kan worden. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Eidhoff. Meneer Tengers.
Bedankt, voorzitter. We hebben veel positieve reacties gehad over dit plan. Mooi voor Tubbergen en ik denk verbetering voor het straatbeeld. Met voldoende parkeergelegenheid en groen. Voor het CDA is dit akkoord en kan dit als een hamerstuk worden behandeld. Dank u wel.
Mooi, dank u wel meneer Tengers. Dan zijn we rond geweest en dan komen we met een aantal vragen bij de wethouder terug. De wethouder.
Ja, dankjewel. Ik moet direct bekennen dat ik denk ik niet op alle vragen antwoord kan geven. Ik ga proberen, ik heb met u meegeschreven. Ik ga proberen zoveel mogelijk antwoord te geven en waar dat niet lukt, komen we in de raadsvergadering daarop terug. Of zullen wij u schriftelijk een reactie doen toekomen. De vraag was of het een project is van de projectontwikkelaar. Die kwam volgens mij van meneer de Kolstee. Dat klopt, het is door de projectontwikkelaar ingediend, dus het is ook zijn plan. In het raadsvoorstel staat verder dat hij een prijs aanhoudt. Die vraag kwam, dacht ik, van meneer Eethoff, van maximaal 300.000 euro. Dus dat is ook met hem overeengekomen, maximaal 300.000. Waarbij de prijs van de nationale hypotheekgarantie, de NHG, ondergrens voor starterswoningen op 355.000 zit. Dus daar blijven we dan in dat opzicht nog wel onder. Hoe we gaan omgaan met de wachtlijst van de gemeente en de afwaardering van de gronden, daar moet ik u het antwoord even schuldig op blijven. Of ik moet even kijken naar de ambtelijke ondersteuning of die mij daar een antwoord op kan geven. Ik hoor dus, het is een project van de projectontwikkelaar. Dus hij gaat ook over de verkoop van de kavels of van de woningen. Dus ik heb nog een vraag openstaan van meneer Veldhuis. Zullen wij nog op terugkomen.
Ik kijk even rond. Een tweede termijn, meneer Veldhuis.
Onze fractie heeft voorkeur voor schriftelijk antwoord op de vraag die gesteld is. Zodat we daar nog even terdege naar kunnen kijken als voorbereiding op de raadsvergadering. Dank u wel.
Ja, die toezegging krijgen we van de wethouder, dus dat zal gaan gebeuren. Nog andere vragen die zijn blijven hangen over dit onderwerp, meneer de Koolsteen?
Voorzitter, kijk, ik wil toch even graag terugkomen, want ik heb een paar keer al in deze raad gehamerd op het punt dat we steeds met projectontwikkelaars werken. En het zou mooi zijn en gevraagd dat de regie in handen van de gemeente kon blijven. En ik ben ervan overtuigd en uw voorganger, wethouder, die heeft al eens gezegd van ja, we onderhandelen sterk. En ik zeg ook niet dat dat niet zo is, maar ik blijf erbij. Alles wat ertussen zit, kost geld. En dat bestrijdt bij niemand. Daar ben ik van overtuigd. Dus alles wat de gemeente zelf kan doen, komt alleen maar ten goede van mensen van deze starters die al weinig geld hebben en toch graag in Tubbergen willen blijven wonen voor een betaalbare prijs. Ik zou er nogmaals op aan willen dringen om dat toch eens in overweging te nemen. Daar waar u kunt, maar dit was een mooi project geweest, 24 woningen voor starters, komt van de gemeente. Dat zou mooi zijn geweest.
Dank voor uw toevoeging, meneer de Koolsteen. Ik weet niet of er nog iemand op reageren wil, of de wethouder er nog op reageren wil. Dan nemen we uw advies voor kennisgeving aan. Dan zijn we bij dit punt zover dat ik even wil vragen van, maar ik denk dat ik het antwoord wel weet, kan dit als hamerstuk door? Ik heb hier en daar wat vragen bij fracties gezien dat ik de indruk heb, maar u moet maar even aangeven als ik het verkeerd heb, dat deze nog wel even meegaat en niet als hamerstuk. Heb ik dat goed? Een deel van de raad wel, maar ik zie een deel die wil hem toch nog wel opnieuw bespreken. Dus deze gaat niet als hamerstuk door. Dat waren de bestemmingsplannen volgens mij. En dan krijgen wij bij punt 10 een toelichting van de heren Weustink en Prins, die hier aan mijn linkerzijde zitten, van Norbekracht. En die geeft een toelichting op het bestaand beleid buitengebied met kwaliteit. Ik heb begrepen dat hun verhaal 10 minuten een kwartiertje gaat duren. Ik heb ze gezegd dat ze in ieder geval eerst hun verhaal mogen afmaken. Daarna kunnen wij korte vragen stellen. Als er veel verdiepende vragen komen, dan gaan we eerst de vergadering sluiten. En dan gaan deze heren in de burgerzaal hiernaast met de mensen die verdiepende vragen hebben nog eventjes verder. Dus de korte vragen even, die kunnen zo even. Als het echt langer gaat duren, gaan we het even sluiten. En dan gaan de mensen die echt graag nog wat door willen gaan, ga naar de burgerzaal om nog even wat vragen te stellen. Tot zover. Wat mij betreft, heren, is het woord aan u beiden.
Ja, hij doet het. Dank u wel. Als gezegd is ons gevraagd om even een toelichting te geven op het beleid buitengebied. Het is een bestaande beleidsnota. Die is februari dit jaar is die in werking getreden. Het is niet geheel nieuw beleid. Het zijn een aantal beleidsregelingen waar we al langer mee werken in de gemeente. De wens bestond altijd om die iets te vervangen, te vernieuwen, samen te voegen, te vereenvoudigen. Dus daar zijn wij voor ongeveer 2 jaar geleden mee aan de slag gegaan. Het beleid geldt nu dus ongeveer voor 6 maanden ongeveer dat we daar nu mee aan de slag gaan. Vanavond dus even een toelichting daarop. We zullen dat vooral in hoofdlijnen even doen. Zoals gezegd, een verdere gewenste verdieping kunnen we na afloop even doen. Vanavond hebben we bijvoorbeeld een paar bestemmingsplannen voorbij zien komen die al steunen een beetje op dit beleid en de voorganger daarvan. Wat dat betreft is het niet altijd heel veel nieuws. Het beleid buitengebied is beleid, wat het al zegt, voor het buitengebied. Het biedt ontwikkelingsmogelijkheden voor dat buitengebied. Het is ook een gebied wat zeker de laatste jaren in de toekomst ook heel erg in ontwikkeling is. Grote opgaves die daar liggen. Het beleid richt zich vooral op plannen die ingediend worden die niet passen binnen onze geldende bestemmingsplannen. Dus dat even gezegd hebbende, wanneer mensen initiatiefnemers plannen hebben bij ons daarmee komen. Het zijn bouwaanvragen die gewoon binnen een geldend bestemmingsplan passen qua uitbreiding, vierkante meters bijbouwen en dat soort zaken. Dan komen we niet in aanraking met het beleid, dan kunnen wij daar gewoon op basis van het huidige bestemming van buitengebied, kunnen wij daar vaak veel al medewerking aan verlenen. Voor plannen waarbij dit niet het geval is, gaan we dus ons beleid erbij pakken om te kijken van willen wij aan dit soort initiatieve medewerking verlenen. Het beleid speelt in op een aantal trends en ontwikkelingen die in het buitengebied gaande zijn. Er is een trend dat we steeds meer agrarisch in ons buitengebied stoppen. Dat is een trend die zich al vele jaren eigenlijk voordoet. En nu misschien nog wel zelfs versneld wordt door de hele stikstofdiscussie. Gevolg daarvan is ook dat er steeds meer agrarisch vastgoed vrijkomt. En dat in sommige gevallen ook gaat om ontsierende gebouwen. En problemen die zich daarbij kunnen voordoen is dat er verval en verkrotting gaat optreden. En in sommige gevallen er zelfs sprake kan zijn van ondermijning. Daarom eigenlijk voortbordurend daarop is het doel van het beleid ook om het verbeteren van de ruimtekwaliteit in het buitengebied. Dus door bijvoorbeeld bij ontwikkelingen landschapsplannen te vragen. Het stimuleren van sloop van ontsierende gebouwen die vrijkomen van agrarisch gebruik. Maar daarnaast ook het stimuleren van economische ontwikkelingen. En dan bijvoorbeeld te denken aan het geven van een nieuwe invulling aan vrijkomende schuren. Of het uitbreiden van een uitbreiding van bedrijven mogelijk te maken. Mits daar vaak ook wel gewoon een compensatie tegenover staat in de vorm van ruimtekwaliteit. Het beleid is als volgt opgezet. We hebben de mogelijkheden eigenlijk per functie beschreven beleid. Dus we bijvoorbeeld de mogelijkheden bij de functie wonen, bij de functie agrarisch en bij de functie bedrijven die zich in het buitengebied bevinden. Zo is in het beleid overzichtelijk zichtbaar voor die functies, die zich vaak ook weer vertalen naar een bepaalde bestemming in het bestemmingsplan, wat de mogelijkheden voor zo'n functie zijn. Dus dan kan je kijken naar uitbreiden, het toevoegen van woningen, het toevoegen van bijgebouwen, een bedrijfsuitbreiding, een agrarische uitbreiding, dat soort zaken. Komen dus eigenlijk thematisch gewijs komen die terug in het beleid. Daarnaast is in het beleid zijn een aantal algemene randvoorwaarden opgenomen, waar elke ontwikkeling aan moet voldoen. Zoals dat elke ontwikkeling moet wel passen in de omgeving en in het landschap. Dus dan gaan we bijvoorbeeld kijken naar een uitbreidingsvraag. Past die qua schaal, de oppervlakte waar men naartoe wil, past dat wel op die plek? Daarnaast mag een ontwikkeling ook geen hinder opleveren voor de omgeving. Dus dan heb je bijvoorbeeld te denken aan milieunormen, maar ook bijvoorbeeld verkeersaantrekkende werking en is er voldoende ruimte voor parkeren. Dat zijn een aantal algemene zaken die eigenlijk bij elke ontwikkeling weer opnieuw getoetst worden. De opzet van het beleid, zoals gezegd, is dat thematisch gericht. En zo zullen wij straks ook in de presentatie even de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden doorlopen. Bij wonen gaat het om de mogelijkheden om woningen uit te breiden. En dus nogmaals gezegd, boven de maximale mogelijkheden die een bestemmingsplan biedt. Maar daar komen we tussendoor nog wel op terug. Ook een regeling om bijgebouwen uit te breiden. Dat is er een die we uit het verleden ook al wel kennen, de schuur-voor-schuurregeling. Een regeling om nieuwe woningen in het buitengebied op te richten, zoals we die al kennen met rood voor rood. Daarnaast zijn er ook ontwikkelingsmogelijkheden voor de agrarische bedrijven. Er zijn bedrijven die willen doorontwikkelen, die willen vergroten. Er zijn bedrijven die verbreding of neefactiviteiten willen. Er zijn ook misschien bedrijven die willen stoppen. Daar kennen wij in het beleid ook mogelijkheden voor. En we hebben nog een aparte regeling die is voor plattelandswoning. Daar komen we straks ook nog op terug. Verder nog de mogelijkheden voor niet-agrarische bedrijven. We krijgen vragen voor het uitbreiden van de bedrijfsgebouwen, voor de uitbreiding van het bedrijfsperceel, voor bijvoorbeeld opslag. Ook daar voorziet ons beleid in, met vaak dan weer een tegenprestatie in de vorm van ruimtekwaliteitswinst. En verder hebben we nog een aantal punten die we bespreken over verblijfsrecreatie. Voorop gezegd al, het beleid buitengebied gaat niet over de mogelijkheden of voor verblijfsrecreatie zelf. Die liggen vast in ons recreatiebeleid. Het beleid buitengebied gaat wel over van als een bepaalde recreatieontwikkeling uitgevoerd wordt, wat moet je daar dan tegenover stellen in investeringen in ruimtekwaliteit. Verder hebben we nog een aantal overige functies in het buitengebied voorkomen, zoals horeca, zorg. Ook daar gaan we even kort op in. En als laatste ook nog de regeling voor nieuwe landgoederen. Als eerste de mogelijkheden binnen de functie wonen, dus vaak ook binnen de woonbestemming. In het beleid is eigenlijk ten opzichte van het voorgaande beleid een nieuwe regeling geïntroduceerd. Dat is die het mogelijk maakt om woningen in het buitengebied uit te breiden. Zoals ze zeggen, dus boven de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. In het buitengebied mag een woning nu een inhoud hebben van 1000 kuub. In het nieuwe beleid is een regeling opgenomen om de inhoud boven die inhoud te kunnen vergroten. Maar dan moet er wel een compensatie tegenover staan. En dat is door het slopen van één of meerdere schuren. En het beleid is daarvoor ook een tabel opgenomen met wat die tegenprestaties daarvoor zou moeten zijn. Daar is een staffel in aangebracht. Hoe meer je wil terugbouwen, hoe meer je daarvoor moet slopen. En er is gekeken van schuren met asbest, daar hoef je dan minder voor te slopen dan schuren zonder asbest. Omdat we ook zien dat asbestschuren, die zijn vaak qua sloopkosten gewoon duurder om te slopen. Maar zijn dat ook juist wel de schuren die wij in het buitengebied zouden willen opruimen. Dus daarom worden die wat minder zwaar belast dan schuren zonder asbest. Verder gelden er ook een aantal randvoorwaarden. Je kan een woning niet oneindig vergroten, zoals gezegd. We kennen wel een aantal algemene randvoorwaarden. Het moet passen op die plek. Maar er is ook een maximum ingebouwd van een uitbreiding van 1000 kuub wat je extra zou kunnen krijgen. Mits dat dus altijd landschappelijk op die plek past, bouwkundig past en qua uitstraling allemaal past. En verder dient er gesloopt te worden in de gemeente Tubbergen of Dinkeland. Dat komt vaker terug in de regeling. En moet het gaan om ontsierende schuren slopen. En die ook legaal opgericht zijn of nog van voor 1998 zijn. Dan zijn dat de gebouwen die wij graag kwijt willen om een dergelijke ontwikkeling mogelijk te kunnen maken. Verder hebben we nog een regeling voor het uitbreiden van de bijgebouwen. Die kennen we vanuit het verleden ook al, de schuur-verschuurregeling. Is in die zin niet heel veel veranderd. Deze regeling maakt het dus mogelijk om bij een burger in het buitengebied die behoefte heeft aan extra bijgebouwen, om die te kunnen realiseren, mits zou op een locatie elders schuren voor gesloopt worden. En ook hier zitten een aantal randvoorwaarden aan. Is er ook weer gekeken van hoeveel moet je slopen om wat te kunnen terugbouwen. Is daar ook een staf voor aangebracht. Hoe meer je wilt terugbouwen, hoe meer je daar relatief gezien voor moet slopen. En ook is asbest in oppervlakte dan wat voordeliger om te slopen dan zonder asbest. En ook gelden hiervoor, zoals bij de vorige regeling, ook een aantal randvoorwaarden om te zorgen dat we wel gewoon de juiste gebouwen daarvoor slopen. Binnen wonen, de laatste regeling eigenlijk die we nu even toelichten, is die van het realiseren van nieuwe woningen. Dus de rood voor rood regeling. Daarbij hebben we het over het slopen van een geheel erf, waarvoor in de plaats dan een extra woning met een bijgebouw gerealiseerd mag worden. Verandering ten opzichte van het vorige beleid is dat de sloopnorm die verhoogd is, die staat nu op 1200 vierkante meter. Daarbij geldt ook van sloop moet plaatsvinden in Tubbergen en op Dinkeland. Ook willen we alleen dat de landschapsbosierende schuren met zo'n regeling opgeruimd worden. En ook weer dat het gaat om schuren die legaal zijn of van voor 98 aanwezig. We hebben ook nog een aantal randvoorwaarden opgenomen om ervoor te zorgen dat de schuren ook eigenlijk op de plek gesloopt worden waar de ontwikkeling zich voordoet. En dat het ook gaat om de wel wat grotere oppervlaktes, grotere erven. Dus daarom hebben we een percentage van 75% is er opgenomen die uit eigen gemeente moet komen. En op een slooplocatie moet minimaal 300 vierkante meter gesloopt worden. Dat is opgenomen eigenlijk om te zeggen van met rood voor rood krijg je een beste tegemoetkoming in de zin van extra woning. Dan vinden we dat er ook wel wat tegenover mag staan. Dan moet het ook zijn locaties waar serieus gesloopt wordt. En de locaties waar maar 100, 200 vierkante meter verdwijnt, daarvan zeggen wij van, dan kan je prima met een van de andere regelingen deelnemen. Maar is dat geen regeling die wij willen betrekken om een extra woning te kunnen bouwen. Verder is het belangrijke voorwaarde dat de nieuwe compensatiewoning op de slooplocatie teruggebouwd wordt. Omdat we zo menen de maximale ruimtekwaliteitwinst te kunnen bereiken. De lelijke schuren verdwijnen, het erf wordt opgeruimd en er komt minder versteding voor terug. En het is mooier in de vorm van een nieuwe woning. Maar in sommige situaties kan het zo zijn dat er niet teruggebouwd kan worden. Dan hebben we het bijvoorbeeld over milieuredenen of landschapsredenen. Niet zozeer omdat mensen het zelf gewoon niet willen. Maar in dat soort situaties gaan wij kijken naar, dan kunnen mensen een alternatieve terugbouwlocatie bij ons indienen. Dat kan niet zomaar zijn overal een lege plek in het buitengebied. Er moeten wel locaties zijn waar aansluitend aan bestaande bebouwing teruggebouwd worden. Dus bijvoorbeeld een lintbebouwing, een dorpsrand. Dat soort locaties kijken we dan naar. Het is ook een regeling waarbij een agrarisch bedrijf beëindigd wordt. Dus dat is ook een voorwaarde die is opgenomen. En de woningen die we uitgeven met rood voor rood moeten passen binnen de woonvisie. In de woonvisie zijn de woningen een aantal vastgelegd die wij in de gemeente de komende periode kunnen bouwen. Daar is ook weer een onderverdeling gemaakt in hoeveel woningen hebben wij voor het buitengebied te realiseren. Dus elke woning die met rood voor rood gerealiseerd wordt, komt daarop in mindering. En het kan dus, zoals voor 2 jaar geleden ongeveer het zich voorgedaan heeft zo zijn, dat alle woningen vergeven zijn. Dan is de vraag,
Wilt u als raad weer nieuwe woningen beschikbaar stellen? Of nou ja, moeten we het ergens van zeggen, de rood-voor-rood-regeling kan voorlopig niet toegepast worden, omdat wij van mening zijn van dat we hiermee gewoon voldoende burgerwoningen gerealiseerd hebben. Dat tot nu zover de woonfunctie. Dan zal mijn collega Björn verder gaan met de volgende.
Yes. En we in de overige functies in het landelijk gebied. Zoals u alle weet, en Bas heeft er ook al iets over gezegd, het landelijk gebied ondergaat een grote transitie. En de belangrijkste sector in het landelijk gebied is nog steeds de agrarische sector. Die kun je onderverdelen in twee onderdelen, zeg maar. Dat is enerzijds het agrarisch gebied zelf, waaronder de weiden, de akkers, de kavelsloten, de erfpassages die daarbij horen. En anderzijds de agrarische erven. Nou, en dat laatste hebben wij mogelijkheden binnen ons beleid. Bieden wij mogelijkheden binnen ons beleid. Wat Bas net al aangaf, zijn er een aantal mogelijkheden voor agrarische erven. De een die wil graag doorontwikkelen en die wil zelfs vergroten. Ook al is dat lastig milieutechnisch nu. Anderen die denken van we gaan door met onze huidige bedrijfsvoering. Maar we kunnen daar niet meer een hele goede boterham uit halen. Dus wat gaan we erbij doen? Gaan we daarbij een andere baan bij zoeken? Dat kan. Bijvoorbeeld bij melkveehouden. Of gaan we een nevenactiviteit ontplooien. En dan zijn er natuurlijk nog mensen die zien het helemaal niet meer zitten. En die willen gewoon stoppen. En wat gaan we dan doen met het erf? Als eerste de agrariërs die gewoon willen doorontwikkelen. Dat zijn natuurlijk de agrariërs die opvolging hebben. En bijvoorbeeld zoon of dochter die door wil met het agrarische bedrijf. En die ook nog mogelijkheden zien. Alles is natuurlijk wel afhankelijk van de milieuvergunning. Maar wij bieden in ons bestemmingsplan bieden wij al ruime mogelijkheden voor die agrariërs. Als het bestemmingsvlak namelijk nog niet vol zit, kunnen we gewoon met de vergunning medewerking verlenen. En we kunnen met de afwijking kunnen we zelfs nog tot 1,5 hectare kunnen wij een bestemmingsvlak vergroten. Mocht dat niet voldoende zijn, dan kunnen we met dit beleidsstuk kunnen we ook nog kijken, indien iets wenselijk is en landschappelijk aanvaardbaar, of wij een perceel nog verder kunnen vergroten, een bestemmingsvlak van een agrarisch bedrijf. Als mensen dat willen, ja, dan moeten ze natuurlijk wel zorgen dat ze de milieuvergunning op orde hebben. Even kijken hoor. En als dat het geval is, dan kunnen wij ook met de toepassing van KGO, er zijn al een aantal plannen geweest, kunnen we zelfs ook agrarische bedrijven mogelijk vergroten. Nou, die toepassing van KGO is in principe dan ook op dezelfde manier vormgegeven als bij de plannen die vanavond zijn behandeld. Dus dat is dan een investering in de ruimtelijke kwaliteit naar aanleiding van een berekening die daaraan vooraf gaat. Naast doorontwikkeling, wat ik net aangaf, is dus verbreding mogelijk. En bij verbreding gaat het met name om VAB, dat is vrijkomende agrarische bebouwing. Niet alle bebouwing op een erf is bijvoorbeeld meer in werking of niet meer te gebruiken. En wat ga je daar dan mee doen? VAB is gericht op het benutten van het herbenutten van de economische restwaarde van de gebouwen. En daar zijn diverse functies zijn daar mogelijk. We zien bijvoorbeeld een aannemersbedrijf in een voormalig agrarisch gebouw of een metaalbewerkingsbedrijf. Maar mijn vrouw werkt bijvoorbeeld op een agrarische kinderopvang in Losser, zeg maar. En dat is ook een prima invulling van een oude varkensstal die niet meer wordt gebruikt. Dat is prima gerenoveerd, zeg maar. Even kijken. Er is dus een diversiteit aan mogelijkheden. Wat wij altijd wel graag willen, en ook in dit beleid is opgenomen, Bas heeft het ook al laten zien, is dat we wel uitgaan van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. En dat kan bijvoorbeeld door de landschappelijke inpassing van het erf, maar dat kan ook als je een schuur wil herbenutten, door die schuur aan te pakken. En dat ziet u op het plaatje wat je daarmee zou kunnen doen, zeg maar. Nou, dat is dan een kwaliteit die wij voor staan, zeg maar. Even kijken hoor. Het kan ook zijn dat mensen hun schuur willen slopen bij VAB en vervangende nieuwbouw willen realiseren. Nou, dan proberen we altijd wel een afname van het bebouwde oppervlak mee te nemen, zodat je dan ook daar weer een kwaliteitswinst hebt. Even kijken. Bij agrarische bedrijven die nog in gebruik zijn en wie een nevenactiviteit willen ontplooien, gaan we op dit moment uit van maximaal 50% van de bebouwing. Als je namelijk groter wordt, dan is misschien het agrarisch bedrijf niet meer leidend. En dan zou je moeten kijken of je naar een andere bestemming moet. Oh, daar viel iets. Tot zover verbreding door nevenactiviteiten, toevoegen van nevenactiviteiten. Dan hebben wij mensen die dus helemaal willen stoppen. En er zijn dus meerdere redenen waarom mensen willen stoppen. Of er is geen opvolging. Of steeds veranderende regelgeving beperkt mensen in het doorgaan met hun bedrijf. En ze zien niet meer de mogelijkheid om verder te gaan. Nou, wat gaan we dan doen met het erf? Mensen komen bij ons en we gaan met hun in overleg hoe we het erf kunnen ontwikkelen. De twee mogelijkheden wie je dan eigenlijk hebt, is weer het toepassen van VAP, vrijkomende agrarische bebouwing. Je gaat dus een nieuwe functie geven aan het voormalige agrarisch bedrijf. Links ziet u daar de Denenkampenweg 2 in Geesteren. Nou, dat is wel een goed voorbeeld. Dat is een voormalig agrarisch bedrijf aan de rand van het dorp. En dat heeft in eerste instantie bij de TMZ-locatie gehoord. Dat is nu afgesplitst. En die heeft in eerste instantie de horecabestemming gekregen voor de TMZ-locatie. Maar nu is daar een hovenier geweest. Die heeft gezegd van ik wil het ook wel overnemen. En we hebben daar een bestemmingsplanherziening doorlopen. En nu is dat een bedrijf met een hele goede invulling. De karakteristieke boerderij is behouden. Dus ik denk dat dat een hele goede oplossing is geweest voor dat gestopte agrarisch bedrijf. Aan de andere kant zie je de sloop van landschapsontsierende bebouwing op de foto's. Met de realisatie van een nieuwe woning. Nou, dat is al iets waar Bas net iets over heeft gezegd en de voorwaarden heeft genoemd. Maar dit is wel een ruimte kwaliteitsslag die je kunt maken. Zijn oude kippenschuren zijn daar gesloopt. En daar is een mooi ingepaste woning voor teruggekomen. Dus ruimte kwaliteit kun je hiermee behalen. En daar zijn we met z'n allen blij mee alleen maar. Even kijken. Dan hebben we nog een mogelijkheid van plattelandswoningen. Er zijn in het verleden bij agrarische bedrijven natuurlijk tweede bedrijfswoningen gerealiseerd. Maar door nieuwe technieken en andere bedrijfsvoering is het niet meer per se nodig dat de twee gezinnen op het bedrijf actief zijn. Heel veel van die bedrijfswoningen zijn dan ook vervreemd in de loop van de jaren. En door deze een andere bestemming te geven, plattelandswoning, is het mogelijk om die woning ook te verkopen aan een derde partij, zodat die daar kan gaan wonen. Maar als je de bestemming plattelandswoning toekent, dan heeft die een andere bescherming ten opzichte van het bedrijf dan dat je daar een burgerwoning van maakt. Als je namelijk een bedrijfswoning hebt, dan heeft die een andere bescherming, milieutechnisch gezien, dan een burgerwoning. Dus op deze manier proberen wij de agrariër die die woning wil verkopen te helpen en mensen dus te helpen om hun bedrijf daar op die manier toch nog voor te zetten. Er zijn verschillende voorwaarden waar je aan moet voldoen als je je woning wil afsplitsen, je tweede bedrijfswoning en dus een plattelandswoning wil bestemmen. Die zijn allemaal in het beleid opgenomen, maar je moet sowieso nog een in werking zijnd agrarisch bedrijf hebben. Want als je dat niet meer hebt natuurlijk, dan kun je beter nadenken over een herinvulling van je erf. Dit is dus wel, je moet nog een in werking zijnd agrarisch bedrijf hebben. Daarnaast moet de woning 10 jaar geleden zijn opgericht en zo zijn er nog een aantal andere voorwaarden. Die zijn allemaal te vinden in 4.6 van het beleid. Als daar straks nog vragen over zijn, kunnen we die uiteraard beantwoorden. Even kijken. Dan hebben we een andere belangrijke functie in het landelijk gebied en dat zijn de niet-agrarische bedrijven. Ik heb hier even een fictieve casus wil ik even laten zien. Dat is een bedrijf in onze gemeente. We kennen geen vragen van ontwikkeling van dit bedrijf, dus het is echt fictief, maar ik vind dit wel een goed voorbeeld. Dit is een autobedrijf met bebouwing. En dan ziet u links een rood vlakje. Dat is als het bedrijf wil uitbreiden met bebouwing. Wat zullen ze daarvoor moeten doen? In het midden ziet u een vlak als het bedrijf wil uitbreiden zonder bebouwing. En aan de rechterzijde ziet u dan een combinatie daarvan. Goed, als een bedrijf, een niet-agrarisch bedrijf in het buitengebied, en dit is dan een autobedrijf, maar dat kan ook een loonwerker zijn, dat kan een metaalbewerkingsbedrijf zijn of een aannemersbedrijf. Als die wil uitbreiden met bebouwing, dan hebben we in ons beleid opgenomen, dan moet je daar een plan voor aandienen en dan zul je moeten slopen, wat Bas net al liet zien in de tabel, om die bebouwing mogelijk te maken. Dus je kunt wel bouwen. Maar als tegenprestatie moet je landschapsontsierende bebouwing elders in de gemeente zul je moeten slopen. En dat heeft allemaal weer te maken met de ruimtelijke kwaliteit waar we voor staan. Bij het tweede voorbeeld heb jij de uitbreiding van het bouwperceel. En dat is in principe hetzelfde als wat ik net aangaf bij het agrarisch bedrijf wat wil uitbreiden. Buiten het bestemmingsvlak. Daar ga je ook een berekening ga je doorvoeren. En die staat in hoofdstuk 8 van ons beleid. Die heb ik niet opgenomen, die tabel. Maar daar laat je ook zien van, je gaat van agrarisch gebied ga je naar bedrijfsbestemming. Wat is de meerwaarde daarvan? En die meerwaarde die zul je moeten investeren in de ruimte kwaliteit. Daarnaast moet je natuurlijk nog de locatie zelf landschappelijk inpassen. En zo probeer je met, dat is een klassieke KGO, om toch bedrijven de mogelijkheid te bieden om uit te breiden. Nou, en dan heb je nog natuurlijk de combinatie daarvan. En dat is gewoon voor de bebouwing zul je dan sloop moeten aandragen. En voor de verdere uitbreiding van het perceel ga je weer die tabel toepassen. En kun je daarmee mogelijk nog uitbreiden. Alles is natuurlijk wel afhankelijk van of het allemaal past in het landschap. En of het mogelijk is, milieutechnisch, ten opzichte van omliggende functies. Maar dat is met alle ontwikkelingen natuurlijk zo. Dus ook bij dit. Dan hebben we nog de verblijf, recreatie en overige functies. Bas gaf net al aan dat we in eerste instantie uitgaan van het recreatiebeleid. Maar mochten wij medewerking willen verlenen vanuit dat beleid en ook landschappelijk en milieutechnisch is iets mogelijk. En we zien dat ruimtelijk ook als meerwaarde, dan kun je daar ook medewerking aan verlenen. Als daar dan bebouwing wordt toegestaan, dan heb je hetzelfde als wat ik net had uitgelegd. Dan moet je daar ook voor slopen. Als je een camping wil uitbreiden, zul je daar ook de berekening weer op los moeten laten. Dus alles met toepassing van het KGO-beleid en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Even kijken. En precies hetzelfde geldt ook bij de andere, bij de horeca en zorgmaatschappelijke functies. Als je dat wilt, kun je er gewoon een plan indienen bij ons. En gaan wij kijken of het mogelijk is vanuit milieu en landschap. En zo ja, dan moet je kijken wat je dan kunt investeren in de ruimtelijke kwaliteit. Dan is er nog één ander onderdeel, dat is nieuwe landgoederen. Die zit er ook in. We hebben op dit moment we hebben een aantal aanvragen voor nieuwe landgoederen. In het beleid staat een maximum van 5. Mocht dat ook mogelijk zijn vanuit de woningaantallen in het buitengebied. En wat heb je bij landgoederen? Je hebt daar verschillende soorten landgoederen. Je hebt de klassieke landgoederen, waaronder Twikkel, Sintgraven en Heringshaven, zeg maar. Je hebt NSW-landgoederen, dat zijn belastingtechnische landgoederen. En je hebt hierbij de 10 hectare landgoederen, dat zijn deze, zeg maar. En daar heb je minimaal 10 hectare gronden, waar je dus 90% van moet openstellen. Je moet agrarische gronden moet je omzetten naar natuur en dan mag je een woning van allure bouwen. Eigenlijk is het een rood voor groen principe. Ik weet niet of u dat iets zegt, maar dat komt ook vanuit de provincie is ons dat meegegeven. Maximaal 5 dus. En op dit moment hebben wij onder nieuwe beleid volgens mij nog geen aanvragen voor een nieuw landgoed. Maar wie weet dat het komt. Dan de uitvoering. Dus hoe gaat zoiets in zijn werk? Als iemand een idee heeft, dan komen ze of bij ons of ze gaan naar een adviseur. Ik vind het zelf altijd wel fijn om eerst zelf met de mensen te spreken van wat is jullie achtergrond, wat wil je graag en meedenken met mensen over het erf. Nou, dat gebeurt soms. Daarna gaan ze toch naar een adviseur, komen ze met een plan bij ons. Nou, dat gaan we toetsen aan het beleid, wat Bas net ook al aangaf. Past het allemaal? Dan krijgen ze van ons een brief, een positief antwoord. En dan komt er een bestemmingsplanprocedure die u later ter behandeling in de commissie en de vergadering krijgt. Dat zijn ze niet allemaal, want je hebt herzieningen van het bestemmingsplan en een wijzigingsplan. En een wijzigingsplan kan door het college worden vastgesteld. Dus die ziet u dan als raad niet. Even kijken. Ja, er staan nog sommige regelingen zijn van oudsher reeds opgenomen. Ja, en dat is met name de regelingen voor de minicampings, zeg maar. Op dit moment zijn er een aantal mensen die willen misschien nog een minicamping willen ze ontwikkelen. Nou, onze recreatiemedewerker heeft aangegeven, ja, er is misschien wel zijn er al te veel campings, dus hoe gaan we daar dan mee om? Ja, vanuit dit beleid kunnen we daar niks mee, omdat het al in de bestemmingsplannen is opgenomen, zeg maar. Dus dan mogen mensen kunnen dat al met afwijking of bij recht kunnen ze die al realiseren. Oh, we zijn wel bij het einde van de presentatie, sorry. Ja, en kunnen we met de vragen.
Goed, dank u wel voor de presentatie. Het is iets langer geworden, maar het was goed verhaal, denk ik. Ik keek even rond. Ik wil graag ruimte bieden voor korte verduidelijkingsvragen. En nogmaals, als het heel lang en heel ver gaat, dan wil ik het graag afkappen en op een andere plek laten doorgaan. Wie heeft er enkele korte vragen? Ik ga maar even gewoon de handen langs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor de presentatie. Korte vraag. Is dit beleid ook al omgevingswetproof of moet die dan nog geactualiseerd worden bij de nieuwe invoering?
Op zich kunnen we onder de omgevingswet kunnen we nog steeds met beleid werken. We hebben er eigenlijk alleen niet voor niets voor gekozen om het ook per functie te doen. Om straks ook naar een omgevingsplan te kijken. Hoe kunnen we het beleid zo makkelijk mogelijk vertalen in een omgevingsplan? Dus daar hebben we wel naar gekeken. Op zich kunnen we onder de omgevingswet nog steeds gewoon met beleid werken. Ja.
Mooi, dank u wel. Ik zag nog een paar. Meneer Oudegeerink.
Ja, dank voorzitter. En ook dank voor de presentatie inderdaad. Ik vroeg me eigenlijk één ding af. Waarom wordt er bij de sloop en de nieuwbouw van schuren, huizen, een verhouding bijvoorbeeld van 1 op 3 of 1 op 2 met asbest aan gehanteerd? Want dat lijkt een beetje ontmoedigend te werken, zoals je toch juist meer wil bouwen in deze tijd.
Ja, er is een verhouding opgenomen van eigenlijk hoe meer je wilt bouwen, hoe meer je daarvoor moet slopen. En ik weet niet of je helemaal precies doelt op het verschil tussen asbestschuren of niet asbestschuren. Maar dat is opgenomen dat je voor asbestschuren eigenlijk relatief minder sloopt. Dus om het juist aantrekkelijker te maken om die te slopen, omdat dat het schuren zijn die we het liefst opgeruimd zien worden.
Ja, meneer Oudegeerink, u wilt nog wat vragen. Ga u gaan.
Ja, ik bedoelde meer dan waarom is die regeling niet zo ingericht dat het 1-op-1 is? Als je een landschap ontsierend huis sloopt, waarom kan er dan niet net zo'n groot huis worden weggebouwd?
Dat heeft er onder andere mee te maken dat we ook een beetje streven naar een afname van bebouwing. Je ziet vaak dat de agrarische schuren, dat die qua volume gewoon veel groter zijn dan bijvoorbeeld schuren bij een burgerwoning. Dus dat we ook de ruimtelijke kwaliteitwinst zien in dat er eigenlijk minder verstening terugkomt voor wat er gesloopt wordt. Dus daarom meer slopen dat je terug kan bouwen.
Ik zie nog een hand, mevrouw de Boer.
Dank u, voorzitter. Heren, dank. Ik kwam een aantal keren het woord legaal opgerichte gebouwen. Bestaat er ook nog illegaal opgerichte gebouwen? En zo ja, worden die dan ingewisseld en dan omgezet naar legaal opnieuw bouwen?
Ja, helaas kennen we ook illegaal opgerichte gebouwen. Wat we in het beleid willen regelen is gewoon, wij willen gewoon schuren slopen die gewoon ooit met een vergunning zijn gebouwd. We weten alleen ook dat een deel van het hele archief ooit jaren geleden voor een deel verloren is gegaan. Dus dat wij hier intern ook niet alle vergunningen meer hebben. Daarom hebben we gezegd van, schuren van voor 98, dat is ook een van onze oudste digitale luchtfoto's. Als die er nu nog staan en er speelt geen handhavingstraject, ja, dan hebben we ook niet echt de illusie dat dat nog wel gaat gebeuren. Dus die kun je inbrengen. Als wij gewoon een situatie hebben waar we zien die schuur is gewoon illegaal gebouwd van na die tijd, die kun je niet inbrengen. Het kan wel zijn dat mensen voor zo'n schuur bij ons nu komen vragen, is die te legaliseren? Nou ja, dan gaan we eerst kijken van past die schuur misschien niet alleen al gewoon binnen bestemming van kun je vergunning aanvragen, wat je dus eigenlijk in omgekeerde volgorde moeten doen. Stel dat die schuur niet past binnen bestemming van, dan gaan we wel kijken, kunnen we het op basis van het beleid misschien gaan legaliseren? Dus dat iemand daar alsnog achteraf elders voor moet gaan slopen. Dus inderdaad, we doen de volgorde liever andersom.
Er is wel oog voor illegaal dus. Akkoord, dankjewel.
Mooi. Voldoende beantwoord. Ik zie nog twee vingers, drie zelfs. Meneer de Koolstee.
Heren, ook van mijn kant dankjewel voor de prima presentatie. Ik heb eigenlijk één vraag, korte vraag. Bij nieuwe woningen staat er tenminste, eens even kijken, terug te bouwen op een slooplocatie. En dan staat er, wanneer niet mogelijk, op een geschikte locatie elders. Mijn vraag, subvraag, moet dat binnen de gemeente Tubbergen zijn?
We hebben in ons beleid een combinatie met Dinkeland gemaakt. Omdat wij een vergelijkbaar buitengebied hebben. Vergelijkbare omgevingsvisie waaruit weer het beleid voortkomt. Voor het bouwen in één van beide gemeenten geldt gewoon dat je de meeste sloopmeters uit je eigen gemeente moet komen. Dus als bij ons in Tubbergen een plan zou komen vanuit Dinkeland, waarbij er dus eigenlijk in Tubbergen niet gesloopt wordt, maar hier de woning gebouwd moet worden, dan doen we dat niet. En andersom dus ook niet. Stel dat een andere gemeente uit Twente zegt van bij ons mag die woning prima teruggebouwd worden, dan is het voor ons even goede vrienden. Alleen zo'n situatie doet zich eigenlijk nooit voor. Hè? eigenlijk elke gemeente ziet wel graag gewoon dat de meters ook in eigen gemeente gesloopt worden. En dat hoeft bij ons dus niet de volle 100% te zijn, maar wel die 75%. Dus de overige 25% kan eventueel uit Winkeland komen.
Duidelijk, meneer de Kolstee.
Ja, dankjewel.
Ja, mevrouw Voet zag ik, dacht ik ook. Ik weet niet of het dezelfde vraag was.
Nee, nee.
Dan geef ik het woord graag aan u.
Ik had drie kleine vragen. Er staat 1998 vermeld. Groeit dat jaartal mee met het beleid de komende jaren? Of blijft dat voorlopig 1998? Dat is een...
Lijkt me toe dat daar een kort antwoord op kan.
Nee, dat blijft gewoon, 1998 blijft gewoon staan. Van de schuren naar die tijd hebben we ook gewoon echt een goed archief met de vergunningen en dergelijke. En zien we ook eigenlijk dat, nou ja, de schuren van na die tijd eigenlijk ook misschien niet de schuren zijn die we per se moeten opruimen.
De tweede en de derde vraag graag.
Die nevenactiviteit, dan zit daar nog een beperking aan? Die je dan op een...
Nou, kijk, bij nevenactiviteiten zit daar in zoverre een beperking aan. Is denk ik dat je niet alle functies gewoon wilt toestaan in het buitengebied. En als iemand bijvoorbeeld vraagt, mag ik een chemisch fabriekje daar ontwikkelen? Dan denk ik dat we daar heel terughoudend mee moeten zijn. Of desnoods nieuwe horeca of andere soortige functies die niet heel gangbaar zijn, zeg maar. Dus heel divers de mogelijkheden, maar ik denk niet dat alles mogelijk is, nee. Ja, we hebben geen limitatieve opsomming genoemd van wat wel of niet mogelijk is. Maar goed, daar gaan we dan gewoon met elkaar naar kijken of het milieutechnisch ook aanvaardbaar is.
Ja, dankjewel. En jullie hadden het over een plattelandswoning. Maar zo'n plattelandswoning die heeft een andere waarde dan een burgerwoning, toch?
En een waarde bedoelt u in geld?
Ja.
Dat kan misschien best zo zijn, ja. Dat kan kloppen. De regeling zoals wij met het beleid hebben zitten is gewoon het überhaupt mogelijk maken dat een derde die geen binding heeft met een agrarisch bedrijf, toch eigenlijk binnen dat agrarisch erf en die bestemming kan wonen. Omdat het vaak gewoon niet mogelijk is om die bestemming om te zetten naar wonen. Dus dan heb je misschien wel een woning met een hogere waarde, alleen zet die in dat geval het bedrijf op slot qua milieuafstanden. Dus dat gebeurt met een aandeling plattelandswoning die we dan opnemen, gebeurt dat niet. Daarmee heeft die woning dus ook een lagere milieubescherming op sommige onderdelen. En kan het misschien ook wel inderdaad zo zijn dat de woning daardoor niet de waarde heeft als zijnde dat hij een woonbestemming had gehad. Maar is gewoon die bestemming daar gewoon niet op te nemen.
Mooi, dank u wel. Uw vragen voldoende beantwoord. Ik zag, dacht ik, nog een hand bij meneer Hendriksen. Ja.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bedankt ook voor de mooie, heldere presentatie. Ik denk dat die ook zeer geschikt is voor iedereen die nadenkt over mogelijkheden van zijn of haar... perceel. Mooi ook om te zien dat er voor niet alleen agrarisch bedrijven mogelijkheden zijn, maar ook voor de niet-agrarische bedrijven. In het veld hoor je nog wel eens roepen van niet-agrarische bedrijven in het buitengebied. Ik wil uitbreiden, maar ik word door de gemeente eigenlijk gelijk doorverwezen naar bedrijventerreinen. Heeft het dan alleen te maken met milieucirkels en dat soort zaken? Of kunt ook naar andere redenen aan de grondslag liggen dat het beleid opgericht is, zeg maar, om desbetreffende ondernemers niet te laten uitbreiden in het buitengebied?
Ja, dat hangt misschien een beetje concreet van de situatie af. Voor zover het gaat om gewoon bedrijven die al een passende bedrijfsbestemming hebben in het buitengebied. Kijk, dan zien wij vaak ook wel dat een verhuizing voor die mensen soms überhaupt niet eens mogelijk is qua investering in grond kopen. Wat doe je met je huidige locatie? Dus in die gevallen verwijs eigenlijk wel gewoon naar ons beleid van een uitbreiding is mogelijk, maar daar moeten we wel een tegenprestatie tegenover staan. Het kan wel eens voorkomen dat het bijvoorbeeld gaat om locaties waar nu minder bebouwing staat of woonbestemmingen waar mensen echt grootschalig iets willen gaan doen. Dan zeg je van misschien moet je is een verstandigere stap eerst om zelf eens naar een bedrijfsterrein te gaan kijken. Ook naar de doorgroeimogelijkheden naar de toekomst toe. Dus misschien niet eens alleen van ons beleid gerineerd, maar ook misschien voor de mensen zelf. Dat je niet elke keer tegenaan loopt, dat je niet verder kan groeien en dat je beperkt wordt. En daar weer soms wel forse tegenprestaties voor moet over hebben om te kunnen groeien.
Dank u wel. Voldoende, meneer Hendriksen.
Je kunt daar dus niet meer duidelijkheid op voorhand over verschaffen. Dat is echt per situatie van de situatie afhankelijk.
Ja.
Ja.
Mooi, dank u wel. Dan wil ik het graag hierbij houden wat de vragen betreft. Ik heb van de wethouder begrepen dat zij ook graag nog even of hierover of over iets anders. Dan sluiten we dit af. Heren, dank voor de heldere uiteenzetting en het beantwoorden van de vragen. Dit punt is afgesloten en de wethouder heeft mij gevraagd nog een mededeling te mogen doen.
Ja, nog een, ik wil graag nog een laatste mededeling doen. Er is net een raadsbrief verstuurd. En dat gaat over de crisisnoodopvang in Losser. Daar worden 40 vluchtelingen opgevangen voor heel Noordoost-Twente. Dus voor Terberg, Dinkeland, Losser en Oldenzaal. Die opvang zou 1 oktober eindigen. Dat was ook de afspraak. Noordopvang landelijk zou tot 1 oktober zijn. Echter is gevraagd om dat te verlengen tot 31 december. En het college van Losser heeft daar vanmorgen groen licht voor gegeven. Dit is om 8 uur ook daar gedeeld met de gemeenteraad. Vandaar dat die mededeling niet eerder komt.
Dank u wel, wethouder. Dat was een mededeling. Die hebben we allemaal gehoord. We zijn door de agenda heen. We zijn toe aan de sluiting. Ik dank iedereen voor de inbreng en de discipline. Het is 8:30, mooi op tijd. Ook de kijkers thuis, dank u wel voor uw aandacht en ik wens iedereen een fijne avond.